Goeiedag, broeders en zusters. Leviticus 23. Daar gaan we met elkaar lezen. Leviticus 23. En daar lezen wij vanaf, het vijfde vers. De eerste maand staat daar op de 14e dag van de maand tegen het vallen van de avond is het Pascha voor de Heere. Nou, daar zijn we vorige keer mee bezig geweest. Hè? En dan gaat het verder in vers 6. En op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. De eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben en geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 7 dagen lang moet u de Heere een vuuroffer aanbieden. Op de 7e dag is er dan een heilige samenkomst en geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Tot zover. Dit is wat er gezegd wordt over de afspraak die de Heere met Israël had gemaakt met betrekking tot het eten van de ongezuurde broden. En u weet dat dat woord feestdagen of feesttijden, dat is de vertaling van het Hebreeuwse moed en dat betekent eigenlijk afspraken. Het zijn afspraken die God gemaakt heeft om bepaalde dagen in acht te nemen. Bepaalde feestdagen, gedenkdagen, inzettingen. En sommige duurden maar 1 dag en andere, zoals dit feest van de ongezuurde broden, 7 dagen. Ik lees even naar een tekst in het Nieuwe Testament met u. Omdat we moeten proberen eerst even misschien wat op een rijtje te krijgen vanavond. Het is nooit verkeerd voor mensen dat ze de dingen op een rijtje hebben, vind je niet? Ja, er zijn er al genoeg waarvan ik het idee heb nou. He? Die hebben ze tenminste niet allemaal op een rijtje. Lucas hoofdstuk 22. Als u daar eventjes met mij naartoe wil. Want daar staat toch wel een opmerkelijk woord eigenlijk. Daar staat namelijk in het eerste vers. Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. Meer niet. Ja, en dat heb je als je een beetje bezig bent met bijbelstudie. Dan kom je van het een in het ander en dan lees je die tekst en je leest die tekst. En ik las deze tekst en denk, huh? Heb je het ook wel eens dat je ergens plotseling bij bepaald wordt, dat je bij jezelf denkt, huh? Ja, je hoeft daar niet zo hard op te zeggen zoals ik dat nou doe. Maar. Want wat staat hier? Hier staat het feest van de ongezuurde broden dat Pascha heet. Of zoals sommige vertalingen hebben, dat Pascha genoemd wordt. Nou, is het nou Pascha of is het ongezuurde broden? Ja, ik vond dat opmerkelijk. Ja, als ik zo een beetje kijk, dan heb ik de indruk dat u ook wel denkt van ja, dat is eigenlijk een beetje raar, hè? Ja, want we vorige keer zijn we heel lang bezig geweest met Pascha. En toen hebben we gezegd van nou, we beginnen bij het eerste feest. En dan gaan we zo door. Deze bijbelstudies, volgende keer ongezuurde brood, dat is het tweede. En dan het derde, vierde, vijfde. En tenslotte het zevende, dat is het loofhuttenfeest. Maar als Pascha en ongezuurde broden eigenlijk hetzelfde is, dan klopt de telling niet meer zo erg. Heb ik dan het idee. Want als dat gezien wordt als één feest of één afspraak. Hè, je zou dan kunnen denken van ja, dat feest van de ongezuurde broden, dat begint eigenlijk met het slachten van het paaslam, de avond ervoor. Maar het hoort wel bij elkaar. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarom kan het zomaar zijn in het Nieuwe Testament, want ik denk niet dat dat een vergissing is of zo. Het gaat om de Bijbel, het is het geïnspireerde woord van God. Dat het feest van de ongezuurde broden ook gewoon Pascha genoemd wordt. En dan duurt dat met elkaar, zeg maar, zo'n 7 dagen. Bijna 8. Want het Pascha moest geslacht worden in de avondschemering van de 14e van de eerste maand. En dan de volgende dag kwamen de ongezure broden. En dat brood eten, dat hoort bij het Pascha. Nou, dat wisten we wel al, want dat weten we ook van de Heer Jezus, hè. Als hij het laatste Pascha viert in zijn leven op aarde destijds, dan breekt hij het brood en hij drinkt ook van de wijn. He, dus ik dacht van ja, hey, dat is toch wel vreemd. Als ik dat nou als één feest reken, Pascha en ongezuurde broden, dan is er dus eigenlijk sprake van 6 feesten. He, en dan zou het Loofhuttenfeest niet het 7e, maar het 6e. En dat zinde me niet helemaal. He? Want ik denk, ja, kijk, je kent de Bijbel zo langzamerhand een beetje. En het getal 7, dat is natuurlijk het grondgetal van de Bijbel. En zoveel dingen, he, bestaat uit 7 elementen of 7 dagen enzovoort enzovoort. 7 is het getal van de, ja, van de volkomenheid. He, en als dat van 7 ineens 6 wordt, dan denk ik van ja. Dus ik dacht, hoe krijg ik er nou toch weer 7 van? He? Nou ja, goed, en daar zit je dan 2 dagen over na te denken, weet je wel. Want zo lang duurt dan zo'n voorbereiding voor zo'n bijbelstudie op in Joure. Maar dan zit je erover na te denken. Dan ga ik nog eens terug naar Leviticus 23, als je dat ook met mij wilt doen. Dan gaan we nog eens even lezen wat er staat eigenlijk. En misschien is wat ik nu zeg voor u gesneden koek, hoor. Ik bedoel, dat ik denk, waar heb je het over? Dat, hè? Maar voor mij viel het in ieder geval op. He? Nou, overkomt mij dat wel vaker, hoor, dat je, want dan ben je al tientallen jaren bezig met het bestuderen van de Bijbel en toch kom je altijd soms weer dingen tegen, weet je, dat je denkt van, hè, dat heb ik eigenlijk nog nooit hoeven te lezen. Snap je wel? Nou, dat maakt het ook mooi en dynamisch, hè. Maar hier staat in Leviticus 23, vers 1, de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen, de feestdagen van de Heere, dus die afspraken van de Heere, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn afspraken. En het allereerste wat dan genoemd wordt, is de Sabbat. 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. Dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten die op een vastgestelde tijd moet uitroepen. En dan vervolgt het met in de eerste maand Pascha. Op de 14e van de eerste maand. En dus wat mij eigenlijk opviel, misschien moet ik zeggen wat tot mij doordrong op dat moment was van hey, die Sabbat, die wordt hier wel expliciet ook genoemd, hè. Kijk, wij schenken daar misschien even, nou ja, laat ik voor mezelf spreken. Ik schenk daar dan misschien even niet zoveel aandacht aan, omdat die Sabbat, ja, dat zijn we zo gewend, dat hoort helemaal bij de wet, hè. De 7e dag werd al door de Heere geheiligd in Genesis 1. Weet je wel, toen de Heere ging rusten van al zijn werken. En het woord Sabbat, dat betekent eigenlijk ook rust houden. He, dat is afgeleid van een werkwoord, dat betekent rust houden. En nou ja, dat is ook het eerste wat genoemd wordt bij die Sabbat, he, dat er rust moet zijn. He, en met die verstande dat je eigenlijk even ophoudt met datgene waar je dagelijks mee bezig bent. Om een dag te hebben waarin je aandacht gericht is op de Heer. Even rusten van al je werken. Later is die 7e dag, in het kader van het verbond dat de Heer met Israël gesloten heeft, tot een wettelijke inzetting geworden. 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag is de Sabbat. En zo kennen wij die Sabbat eigenlijk ook vanuit dat verbond dat de Heer met Israël gesloten heeft. En dan weten we de Sabbat, ja, dat is de 7e dag, elke week opnieuw komt die 7e dag en dan is het rustdag en dan begint de nieuwe week weer. En nu zijn we in Leviticus 23 aangekomen. een heel hoofdstuk dat gewijd is eigenlijk aan de kalender van het volk van Israël door het jaar heen, die door God is opgesteld. Het zijn afspraken van de Heere. En Israël wordt geacht zich daaraan te houden. En de eerste afspraak die dan genoemd wordt is de Sabbat. Zodat je eigenlijk ook het idee krijgt van ja, kijk, we worden misschien een beetje op het verkeerde been gezet, doordat het in onze Bijbel vertaald is met feestdagen. Nou, we hebben al een paar keer gezegd, die vertaling is niet, doet niet helemaal recht aan de grondtekst, want Moed betekent eigenlijk gewoon afspraken. En ik vind het jammer dat het niet zo vertaald is. Maar hebben we nou weer een beetje op verkeerde been gezet? Want ja, wie denkt er aan de Sabbat als zijnde een feestdag? Snap je wel? Dat zit niet zo voor in je gedachten, zou ik maar zeggen. En toch wordt hij hier als eerste afspraak genoemd in de rij van afspraken. En dus als ik even opnieuw ga tellen en ik zeg van ja, maar dan is die Sabbat dus eigenlijk de eerste afspraak. En als dan de ongezuurde brood en het paascha eigenlijk één is, zoals in Lucas 22 staat, dan is dat in een rijtje dus de tweede. En dan vervolgt dat met de eerstelingenschoof, de derde, en zo door, tot de zevende, nou wat geloof ik, nou dan hebben we er weer zeven. Hoe vind je die oplossing? Ik vind hem geniaal. Ja, het begint met rust. En het eindigt met rust. En dat is wel mooi. De Sabbat is een afspraak van rust. Laten we eventjes Exodus hoofdstuk 31 erbij nemen. Ik wil even een paar woorden kwijt over die Sabbat. En ook de profetische betekenis ervan. Dat zult u mij niet kwalijk nemen, zeg u? Exodus 31. Oh. Exodus 31. Daar staat in vers 12. Verder zei de Heere tegen Mozes, u dan, spreek tot de Israëlieten en zeg, u moet zeker mijn sabbatten in acht nemen. Want dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. En hier staat dus dat die Sabbat een teken is tussen mij en u. Een teken tussen de Heere en Israël. Denk van ja, wat heeft dat nou voor betekenis? Hè? Betekenis, teken. Nou, kennelijk vond God het erg belangrijk om die Sabbat in te stellen. Om die zevende dag te legaliseren tot een wetsinzetting te maken met betrekking tot zijn volk Israël. Alsof de Heere daarmee eigenlijk wil zeggen aan het volk, luister, ik heb jullie geheiligd, tot een apart volk gemaakt, te midden van alle andere volken. En een van de kenmerken van jullie als volk in de relatie met mij is dat je die Sabbat houdt. En niet zomaar de wekelijkse Sabbat, maar gewoon alle Sabbatten. Dat er rustdagen zijn. Want broeders en zusters, dat is eigenlijk essentieel waar het om gaat. Ik zou zeggen, daarmee laat de Heere zien dat hij het volk van Israël in de rust wil brengen. Rust wil geven. God geeft rust aan zijn volk. En dat niet alleen. Want dat is bijzonder. Er was niet alleen sprake van de wekelijkse Sabbat. Er waren ook sabbatten die verbonden waren aan die feesttijden, aan die afspraken. Hè? Soms begon het met een sabbat en eindigde met een sabbat. Dus die sabbat die speelt toch wel een heel nadrukkelijke rol in het geheel. Hè? Maar er was nog iets. En dat bevestigt eigenlijk alleen maar de gedachte dat God rust wil geven. Dat is namelijk dat de wekelijkse sabbat onderhouden moest worden. Maar er moest na 6 jaar van Gods wegen, moest er ook een sabbat gehouden worden die een heel jaar duurde. Het zogenaamde sabbatsjaar. He? En dat was vooral voor het land dat van de Heer is. He? Want het land, zegt de Heer in Leviticus, is van mij. He? Van wie is het land? Ja, van de Joden, van de Palestijnen, Nee, het land is van de Heer. Dat zegt de Bijbel. En elk 7e jaar moest dat land rust ontvangen. Rusten. En de boeren mochten dan het land niet bezaaien, mochten niet oogsten. Ze moesten het land gewoon met rust laten. En God zorgde ervoor dat als zij, dat ze in het 6e jaar zoveel het binnenhaalden, dat ze ook voor het 7e jaar te eten hadden enzovoort. En dan begon het vervolgens in het 8e jaar, hè, maar dat is dan tegelijk weer het 1e, begon het weer opnieuw. Dus ook daarin speelt rust een belangrijke rol. En dan gaan we nog een stap verder. Want als er nou 7 van die sabbatsjaren geweest waren. Hoe vaak heb ik het getal 7 nou al genoemd vanavond? Ja, dat zeg ik, dat is het grondgetal van de Bijbel. Hè? Als er 7 sabbatsjaren verstreken waren, dat is een totale periode van 49 jaar. Misschien dat je dat 2 keer in je leven meemaakte. Maar misschien meestal 1 keer, ik weet het. Hè? Maar in ieder geval een hele lange periode. En dan kwam dat 50e jaar, na die 7 maal 7 jaren. En dat was dan weer een bijzonderder jaar eigenlijk. Want dat noemt de Bijbel dan het jubeljaar. Waarin ook alle bezittingen weer teruggegeven moesten worden aan de oorspronkelijke eigenaren enzovoort. Nou ja, over dat jubeljaar kun je de Bijbel ook van alles en nog wat lezen. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan laat dat eigenlijk iets zien van Gods grote plan met Israël. In de eerste plaats. Maar ja goed, Gods plan met Israël heeft natuurlijk ook zijn uitwerking feitelijk naar de volkeren van deze wereld. Dus de wereld in zijn geheel. Want Israël is het belangrijkste volk op deze aarde. Is ook bestemd om het hoofd van de volkeren te zijn. Zoals Jeremia 31 dat laat zien. En voor God, voor Israël heeft God ook iets in petto. En laten we dat ook even lezen in Jeremia 31. Jeremia 31. Trouwens. Broeders en zusters, trouwens. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen kwam dat eigenlijk ook al een beetje tot uitdrukking. Want hij kwam te midden van zijn volksgenoten, hè? Zeg maar als Jood onder de Joden. Maar wat ruimer gezegd, hij is voortgekomen uit Israël naar het vlees, dus hij wandelde onder het volk destijds. En wat zag hij? Hij zag dat dat volk ontzettend druk was met van alles en nog wat. Binnen dat Jodendom in die tijd. En dat ze eigenlijk helemaal geen rust hadden. Want ze moesten allemaal hun plichtplegingen doen enzovoort. Hun religieuze activiteiten onderhouden. En de geleerden onder Israël, de schriftgeleerden enzovoort. Die hadden er in de loop van de tijd nog allerlei wetjes bijgemaakt. Allerlei artikeltjes erbij gemaakt bij de wet van Mozes. Zodat... de meeste mensen in Israël, de gewone mensen zal ik maar zeggen, hè, mensen zoals u en ik, hè, Die gingen als het ware gebukt onder die last van al die geboden en verboden, weet je wel. De Heer Jezus, die heeft ook een aantal keren, komt hij in aanvaring met die schriftgeleerden, die wetgeleerden en zo. Als hij bijvoorbeeld ergens gaat eten met zijn discipelen, weet je wel, dan gaan die discipelen die gaan eten. En dan komen ineens daar de fariseeën om de hoek kijken, dacht ik, of mogen ook anderen van de elite geweest zijn. Ze zeggen, hé, waarom wassen uw discipelen de handen niet? Hè? Nou ja, mijn moeder heeft mij geleerd dat het ook verstandig is om voor het eten even je handen te wassen. Hè? Nee, maar daar ging het niet om. Het ging hier om een rituele handeling. En zo waren er nog veel meer van dat soort rituele handelingen die eigenlijk tot stand gekomen zijn vanuit de overlevering. En daar hielden de discipelen zich niet aan. En dat werd hen ten oogste kwalijk genomen. Nou, en de Heer Jezus die gaat er dan op in. En dan ontstaat er weer een of andere clash met die elite enzovoort. Zegt van ja, voor jullie, ik zeg maar even mijn eigen woorden, hè, voor jullie is de overlevering belangrijker dan het woord van God. Hè, of de Heer wandelde met zijn discipelen op een sabbat, wandelde hij ergens in de korenvelden, dan kregen ze honger. Hè, en nou ja, goed, en ja, wat is er nou makkelijk om even een paar aren zo te pakken, weet je wel, even te peuzelen enzovoort. En dan kwamen de fariseeën, het was net dat die uit de loer lagen, en die zagen dat. En die werden gelijk boos. Op de Sabbat. Ja, maar als je honger hebt, wat dan? He, want zou God nou de Sabbat echt bedoeld hebben? Dat als je honger hebt, dan moet je maar gewoon doodgaan of zo? Noem maar wat, hè? Of dat de Heer Jezus iemand geneest, die zijn hele leven al ziek is. Maar ja, in plaats dat men juicht en jubelt, komen de leiders van het Joodse volk naar hem toe zeggen, die genezing is op Sabbat. Mag niet. Keihard, hè? He, dus dat was al een dingetje. En die mensen daar in Israël, die gingen als het ware gebukt onder die godsdienst die hen vanwege de mensen was opgelegd. De overlevering van mensen maakte hen doodmoe. En de Heer Jezus, broeders en zusters, die werd van tijd tot tijd, staat in de Bijbel, met ontferming bewogen. He, dat is zo'n bijzondere uitdrukking in de Bijbel. Met ontferming bewogen. Hij werd geraakt tot het diepst in zijn binnenste. He, hij had er gewoon, zoals wij dat zouden zeggen, pijn in de buik van. Dat hij daar die kudde zag als schapen zonder herder. He, als mensen die wel bezig waren godsdienstig te zijn, maar eigenlijk de kern daarvan misten. De gemeenschap met de Heere niet kenden. En dan op een gegeven moment, Matthäus 11 kun je dat lezen, dan zegt de Heer Jezus ook, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. He, want mijn juk, mijn last is licht en mijn juk is zacht. He, dit heeft te maken met de genade natuurlijk. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat de Israëlieten gebukt zouden gaan onder allerlei verboden en geboden. He, die hele wet van Mozes, dat hele verbond, inclusief al die artikelen enzovoort, die is Israël niet gegeven om ze chagrijnig te maken, om ze gebukt te doen gaan onder de zware last van het dienen van de Heer. Nee, die is hen juist ook gegeven tot zegen. He, en er zijn talloze artikelen in die wet die betrekking hebben bijvoorbeeld op het sociale leven. Nou, ik noemde net al even het jubeljaar. He, en het sabbatsjaar, weet je wel. Dat het land ook rust krijgt af en toe eens even. Weer opnieuw kan, weet je wel. God had het allemaal keurig, netjes, had hij het allemaal geregeld, hè. He, en als iemand onrein wordt doordat hij een ziekte krijgt, de pest of zo, of zweren of wat dan ook, wat moet je dan, hoe moet je dat dan doen? En alles stond erin, hè? En dat moet je eten, en dat vooral niet, en zo. Pas in onze tijd komt men erachter dat het niet eens zo gek was dat het in de Bijbel staat. He? Maar dat het ook nog een heilzame uitwerking kan hebben qua gezondheid. Snap je wel? Maar ja, God wist dat natuurlijk allemaal al van tevoren. Dus die heeft dat in dat verbond neergelegd. Dus dat is tot zegen voor Israël. Maar ja, door de invloed van mensen, de leiders, de priesters, weet je wel, degenen die opzieners waren over het volk, die eigenlijk zichzelf veel belangrijker vonden dan het volk. Nou is dat over het algemeen zo met leiders, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Die vinden zichzelf veel belangrijker dan het volk, nietwaar? Ze slijmen eerst alles af bij het volk om gekozen te worden. En als ze eenmaal gekozen zijn, dan luisteren ze nooit meer naar het volk. Snap je wel? Ja, niet in Nederland. Maar in elk ander land, hè? Ja. Maar de leiders van Israël, die hadden ook, zeg maar, zichzelf veel liever dan de mensen enzovoort. En die dachten gewoon dat die mensen er waren om hun te dienen. Terwijl de leider van God geroepen is om in eerste plaats de Heere te dienen en in de tweede plaats het volk. De Heer Jezus zegt zelf ook, meen niet dat ik gekomen ben om mij te laten dienen, maar ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Nou, hij was de grootste leider die er ooit geweest is. De leidsman ten leven. En de Heer die zegt dus, kom maar naar mij toe en ik zal je rust geven. En dus die rust, dat is eigenlijk wel, ja, zeg maar, van de Heer. He, als je in de relatie komt met de Heer, dan kom je feitelijk ook terecht in de rust. Ja. Nou, daar kun je binnen het christendom ook nog heel wat van leren, hoor. Zal ik je vertellen. Maar we zitten wel steeds over het jodendom te praten, maar we moeten onder het christendom kijken. He, en al die andere godsdiensten natuurlijk, maar daar hebben we het maar even niet over vanavond. Maar zo is dat. Ik wilde even naar Jeremia 31, want daar staat, en dat is profetie, dat is toekomstmuziek voor Israël. Daar staat vers 1, in die tijd, en dat, ja goed, in de context van het hele verhaal, heeft dat betrekking op de eindtijd. Hè? Dat moet ik maar even van me aannemen. In die tijd, spreekt de Heer, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk dat aan het zwaard ontkomen was, weet je wel, in de eindtijd zal er nog een heel oordeel komen en allerlei toestanden, heeft genade gevonden in de woestijn. Want uiteindelijk komen alle Israëlieten in de eindtijd in de woestijn terecht. He? Daar ga ik ook nou niet even verder op in. He, maar zo is dat. Zij die uit alle landen verzameld worden, worden eerst naar de woestijn gebracht. En de toestand in Israël zal in de eindtijd zodanig zijn dat alle mensen die er nog zijn moeten wegvluchten. Voor zover ze niet door het zwaard om het leven gekomen zijn. He, maar de ontkomenen aan het zwaard, die zullen dan genade vinden in de woestijn. Daar is een plaats waar God in de eindtijd zijn volk onderhoudt enzovoort. Maar wat er nou bij staat, dat vind ik zo mooi. Toen ik op weg ging om hem, namelijk Israël, tot rust te brengen. Mooi, hè? En dus het volk van de ontkomenen aan het zwaard vindt genade in de woestijn. En een andere vertaling, ik geloof de NBG, die heeft Israël op weg naar zijn rust. Hè? Dat is de NBG, hè? Ja, die vertaling vind ik zo mogelijk nog mooier. En want de woestijn, dat is wel de verzamelplek, maar dat is niet, zeg maar, ja, dat is het begin. Als Israël daar eenmaal verzameld is, dan zal het vervolgens het beloofde land binnengaan. En daar vindt Israël de rust. In het land. Nooit buiten het land. En buiten het land is Israël in ballingschap. En dat wordt zelfs in de Bijbel genoemd een gevangenschap. Dus Psalm 23, als dat in vervulling gaat, de Heere is mijn herder. Want dat is natuurlijk een psalm die in de eerste plaats betrekking heeft op Israël. Yahweh is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Hij brengt mij aan rustige wateren. En dat is ook zo prachtig. Voor een herder met schapen geldt dat natuurlijk allemaal letterlijk, weet je wel. Die haalt uit de schaapskooi, haalt hij zijn schapen tevoorschijn. En dan gaat hij voor ze uit en dan brengt hij ze naar grazige weiden en rustige wateren. Kunnen ze eten en drinken enzovoort enzovoort. En zo wordt ook de missie van de Heer Jezus vergeleken eigenlijk in de Bijbel. Hij noemt zichzelf ook zo in Johannes hoofdstuk 10. De herder die vraagt naar zijn schapen. En maar er komt een moment dat heel die kudde, namelijk Israël, gebracht wordt in het land. Al waar het grazige weiden zal vinden en rustige wateren. Israël wordt in de rust gebracht. Trouwens mooi, hè? Rustige wateren. Mooi, hè? Water is in de Bijbel ook een beeld van het woord.
Hè?
En het woord geeft rust.
Ja.
He, er zijn mensen die worden panisch en die komen helemaal in de stress als ze de Bijbel lezen. Nou, dat komt omdat ze hem niet goed lezen. Want daar heeft God zijn woord helemaal niet voor gegeven. Als je in de overgave, in het geloof aan de Here, hè, naar de Bijbel toe gaat, zijn woord leest, dan geeft dat woordje, ja, het brengt je tot rust. Sterker nog, de eerste die tot rust gebracht wordt, is God zelf. Hè, ja goed, daarvoor heeft God ook het offer gegeven destijds. He, want al die brandoffers, weet je wel, die dierlijke offers, die heeft God gegeven. Die wezen natuurlijk allemaal heen naar het grote offer dat God zelf zou brengen. He. De Heer, God zal zichzelf in een lam ten brandoffer voorzien, weet je nog? Maar al die offeranden die spreken daarvan, maar het is wel zo, dat op het moment dat er zo'n dier stierf en dat bloed vloeide, zeg maar, dan was dat bloed... dat was een bescherming voor degene die het offer bracht, of voor wie het offer gebracht werd. Net zo goed als dat met de paascha, zeg maar, het bloed aan de deurposten gesmeerd werd. Er kwam de verderfengel voorbij, en als hij dan het bloed zag, dan liet hij degene die in het huis waren, hebben we vorige keer gezien, met rust. Heb je het weer, met rust. En terwijl er een oordeel ging door het hele land Egypte, en de verderfengel ook door het gebied van Gozen op een gegeven moment kwam, weet je wel... Zag hij her en der, zag hij huizen met deurposten, met bloed besmeerd. En die mensen daarachter, die hadden gewoon rust. Die hoefden zich verder ook helemaal niet druk te maken om dat oordeel. Misschien komt ze... Nee. Want God had gezegd, van als je dat bloed aan je deur, dan zal ik aan je voorbij gaan. Dat is ook de betekenis van Pascha, voorbij gaan. En die mensen waren allemaal in de rust. Als je schuilt achter het kostbaar bloed van het lam... Dan ben je altijd in de rust. Want dat bloed is een bescherming. Bovendien, al die brandoffers, hè, die, weet je wel, het rook van die brandoffers, die waren de Heren, staat er vele malen in de Bijbel, die waren de Heren tot een lieflijke reuk. Hè? Nou, weet je, dat, misschien heb ik dat wel eens gezegd, dan moet ik me niet kwalijk nemen. Maar ik heb jarenlang heb ik dat gelezen in de Bijbel. En ik heb altijd afgevraagd van, hoe kan dat nou een lieflijke... Wat heb je wel eens met je neus boven een... dier gehangen dat in de fik staat. Dat is geen liefelijke reuk, hè? Om het maar even zo te zeggen. Dus ik vond het altijd al een beetje raar. Hoe kan dat nou een liefelijke reuk? En dan ga je daar een keer een bijbelstudie over doen, weet je wel. En dan ga je daar zo dieper in. En dan ontdek je dat Hebreeuwse woord dat daar gebruikt wordt, hè, als je dat letterlijk vertaalt, dan staat er eigenlijk een reuk van rustbrenging. Mooi, hè? Een reuk van rustbrenging. Met andere woorden, doordat het brandoffer gebracht werd, werd de toorn van God tot rust gebracht. Hoefde hij zijn oordeel niet over hen uit te gieten, want er was een offer voor gebracht. Er was voor betaald. Had bloed gevloeid. He, prachtig mooi. En dan snap je opeens waarom dat dan in de Bijbel staat. Maar ook weer... Een reuk van rustbrenging. Hè? Nou, getal 7. Hoe vaak heb ik het woord rust nou al gebruikt? Pulsus, rust hoort bij God. Hè, als je mensen hebt die zeggen God, christen te zijn of geloven te zijn. En altijd maar krampachtig bezig zijn met het dienen van de Heer. Dan klopt er iets niet. Dat is ook helemaal Gods bedoeling niet. Dat je als een soort zenuwenleier, weet je wel, je best doet om allerlei dingen. Nee, God geeft je rust. En je mag in alle rust het woord lezen en van hem leren en dat toepassen in je leven. En dat gaat lang niet altijd goed, laten we maar eerlijk zijn. He? En je struikelt en je valt een keer en het gaat een keer mis. Je rijdt een keer een scheve schaats, want ja, we kennen het leven wel zo'n beetje, denk ik, hè. Maar de Heere God is er altijd weer bij om je bij de hand te nemen. Zeg, kom op, overeind, we gaan verder. He, op weg naar de grote rust, zoals Israël ook in de toekomst in de woestijn verzameld wordt, en dan op weg is naar de rust. En dan staat er bij vers 3 in Jeremia 31, van verre tijden af is de Heere mij verschenen, met eeuwige liefde heb ik u lief gehad, Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, o huis van Israël. He, met andere woorden, zoals Israël vroeger uit Egypte verlost is en gebracht is in het land, zo zal ook in de toekomst, zullen al de Israëlieten verlost worden uit al de volkeren van deze wereld en via de woestijn gebracht worden in het land. He. En voor degene die de Heere vreest, he, degene die de Heere, dient, betekent dat rust. En dan staat erbij in vers 4, he, dus ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen, opnieuw zult u uittrekken in rijdans van vrolijke mensen. Ja, opnieuw. Dus het is al een keer eerder gebeurd. Nou, wanneer dan? Nou, lees maar in Exodus 15. Exodus 15. En daar vind je de lofzang van Mozes. Dat is nadat de Israëlieten door de Rode Zee gegaan zijn. En de Egyptenaren zijn allemaal omgekomen. Dus het gevaar is door God afgewend op een wonderbaarlijke wijze. En Israël is veilig en wel aan de overkant gekomen. En dan staat er in vers 19 van Exodus 15... Daar staat, want het paard van de farao met zijn strijdwagens en zijn ruiters waren in de zee omgekomen en de Heere had het water van de zee over hen terug doen vloeien, maar de Israëlieten gingen op het droge midden in de zee. Mirjam, de profetes, de zuster van Aaron, nam een tamboerijn in haar hand en al de vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in rijdans. Nou, hier zie je het. En dus dat gebeurde destijds nadat Israël verlost was uit Egypte. Met andere woorden, toen, en dan staat er ook nog bij vers 21, toen zong Mirjam hun ten antwoord, zing voor de Heere, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Dus de overwinning wordt gevierd. En Israël werd eerst opgejaagd door de vijand. En de Heer heeft op een wonderbaarlijke wijze dat volk verlost en de vijand verslagen. En aan de andere kant van de zee, hè, ja, had Israël in ieder geval rust van de vijand. Hè, werd het niet meer opgejaagd door de vijand. Nou, in de toekomst, zegt Jeremia 31, zul je opnieuw tooien met tamboerijnen. Opnieuw zul je uittrekken met rijdans van vrolijke mensen. En want als de verlossing eenmaal een feit is, dan is de rust aangebroken. En in dat opzicht, als die rust staat voor de Sabbat, dan zou je de Sabbat inderdaad ook nog een soort van feestdag kunnen noemen. Hè, want die rustdag is een dag om vrolijk te zijn. Namelijk vrolijk in de Heere. Om je te verblijden vanwege de grote verlossing die God bewerkt heeft. En destijds voor Israël en in de toekomst voor Israël, maar ook voor onszelf, broeders en zusters, is dat natuurlijk in geestelijke zin ook een realiteit. Hè? Want wij waren wel geen slaven in Egypte, maar we waren, zoals we deze wereld terechtgekomen zijn, met al die zonden in ons, wel slaven van de zonde. En zoals God Israël uit Egypte bevrijd heeft, zo heeft God ons bevrijd uit de slavernij van de zonde. He, en dan kom je in eerste plaats terecht in de rust. Nou, als je nou al die feesten op een rijtje zet in Leviticus 23, al die afspraken, dan begint dat dus eigenlijk met de Shabbat, he, de dag van rust. Nou, en dan komt het vervolg van het Pascha, het lam dat geslacht wordt, de ongezuurde broden. En zo gaat het verder tot het Loofhuttenfeest, het allerlaatste feest. En het Loofhuttenfeest, dat is ook 7 dagen lang, 8 dagen eigenlijk, want er kwam nog een Sabbat achteraan. Dat is een afspiegeling in profetische zin van de toekomst van Israël. Namelijk als de grote rustdag aanbreekt, de grote zevende dag, waarop zeg maar het koninkrijk op de aarde wordt geopenbaard. En Israël in de toekomst rust zal ontvangen. En ook de volkeren van deze wereld. Omdat dan namelijk de Heer Jezus Christus over de aarde regeert. En een van zijn namen in het Oude Testament is Silo. Weet je nog? Silo, hè, wordt onder andere genoemd ook in Genesis 49. Totdat Silo komt en hem zullen alle volkeren gehoorzamen. Weet je wat Silo betekent? Ja, dat weet je misschien niet, maar dan moet je ook allemaal praat hebben, hè. Maar we hebben zo'n mooi namenboek hebben we, hè? Ken je dat? Ja, mooi, hè? Mooi namenboek. Ja. Als je het niet hebt, moet je het zeker aanschaffen. Zo, dat was de reclame weer, hè? Nee, maar die hebben we destijds uitgegeven. En dat is een boek dat verkoopt nog altijd, weet je wel. Dat gaat maar door, hè? Want mensen vinden dat toch wel handig om zo even in een boek te kunnen. Maar als je dan de naam Silo opzoekt, dan zul je ontdekken, die naam betekent, schrik niet, rustbrenger. Mooi, hè? Totdat Silo komt, de rust brengen. En hem zullen alle volkeren gehoorzaam. Nou, als alle volkeren, Israël in de eerste plaats, nou gehoorzaam zijn aan de rust brengen. Wat zouden die volkeren dan allemaal ontvangen, denkt u? Ja, rust natuurlijk. Want hij is de rust brengen. He, dus de zevende dag, het zevende feest, he, de zevende werelddag, om het maar even zo te zeggen. Na al die jaren dat er gewerkt is, ook door God in deze wereld, ter vervulling van zijn plan, zal een tijd zijn waarin de hemelse heerschappij op de aarde openbaar. Satan wordt gebonden, weet je nog, Openbaring 20. Wordt in de afgrond gebonden, kan de mensen niet meer verleiden of misleiden enzovoort. He, en dan zegt Jesaja bijvoorbeeld in hoofdstuk 32 en 33, moet je maar eens lezen zelf, hè. Een koning zal regeren in gerechtigheid. En dan staat er verderop in het hoofdstuk. En de uitwerking van de gerechtigheid zal zijn vrede en veiligheid tot in eeuwigheid. Mooi, hè? Als de wereld uiteindelijk onder heerschappij van God gebracht wordt en zijn wil gedaan wordt, dat is gerechtigheid, hè? Dan zal dat vrede uitwerken. En dat zal in de toekomst over Israël openbaar worden. En Jeruzalem, niet waar, dat is de stad van God, hè? De stad van de grote koning. Dat zal de wereldstad zijn, de hoofdstad in die toekomst, in dat koninkrijk. En Jeruzalem betekent fundament of stad van de vrede. Nou ja, dat woord vrede, shalom, dat heeft ook die rust in zich. Hè? Want shalom, dat betekent eigenlijk welbevinden. Welzijn. Hè? Dat is wel iets anders als welvaart trouwens, hè? Ja, welvaart heeft te maken met centen. En wij zijn in Nederland een heel welvarend land. Hè? Behalve degene die geen welvaart hebben, snap je wel? Maar in ieder geval, dat is heel wat anders als welzijn. Hè? En als je het over het welzijn van de Nederlanders hebt, nou, dat is een heel ander verhaal, hè? Dat gaat om de geestelijke dingen namelijk. En dan is er wat onrust, toch? Polarisatie noemt men dat tegenwoordig. We komen steeds meer tegenover elkaar te staan dan naast elkaar. Ja, het zijn gewoon de feiten van vandaag. Want we hebben het toch wel ver geschopt met z'n allen, niet waar? Dat we een discussie hebben, notabene, over een cultfiguur. Namelijk Zwarte Piet. Nou ja, daar weten jullie hier in Friesland alles van, hè? Ik weet wel wie jullie toekomstige koningin wordt hier in Friesland. He? Als jullie onafhankelijk worden, weet je wel. Of dat gaat er een keer gebeuren, of niet? Ja? Ja, hè? Ja. Ik zou het gewoon doen. Ik zou al die Friezen bij elkaar roepen en zeggen, jongens, we say goodbye. He? Nou, we gewoon onafhankelijk. He? Dan ga ik verhuizen.
Dan moet je wel het paspoort
uitslaan. Ja, ja. Ja, maar dat willen jullie toch wel regelen voor me, of niet? Ja. Kom maar goed. Nou ja, goed, jongens, laat maar zitten allemaal. We gaan weer terug naar de Bijbel. Maar vind je het niet mooi dat die Sabbat dus eigenlijk als eerste genoemd wordt in de lijst van afspraken die hij gemaakt heeft? De Sabbat is eigenlijk ook gewoon een soort van feestdag. En het is ook zo mooi. Maar goed, dat is iets voor het laatst. Ik weet niet wie het Loofhuttenfeest gaat behandelen, eerlijk gezegd, zo uit mijn hoofd. Misschien dat Hoijten het doet, maakt ook niet uit. Maar dat Loofhuttenfeest, als je dat dan leest later, hè, dan staat er ook bij. Op dat feest zegt de Heer, en u zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer. Nou, dat is de grote Sabbat. Weet je wel? En de kleine Sabbat, de wekelijkse Sabbat, is daar een soort afspiegeling van. Dat je vrolijk mag zijn voor het aangezicht van de Heer. Want hij brengt rust. Goed, nou gaan we broodje eten. Even terug naar Leviticus 23. En want daar ging het dan over het over de ongezuurde broden. Hè? Nou hebben we het denk ik allemaal weer een beetje op een rijtje. Vorige keer hebben we dus hoofdzakelijk gehad over dat paaslam, hè, het paascha. En we hebben dan net in Lucas 22 gelezen dat het feest van de ongezuurde broden, dat wordt paascha genoemd. Dus wij gaan er maar gewoon vanuit, als u het ook goed vindt, dat is gewoon één geheel. Hoort, is onlosmakelijk met elkaar verbonden, hoort gewoon bij elkaar. De avond van de 14e werd het paaslam geslacht. En God gaf er allerlei inzettingen voor hoe dat paaslam geslacht moest worden, hoe het gegeten moest worden, enzovoort, enzovoort. En dan vervolgens is er ook brood. En dan staat hier, 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de Heer. Dat woord broden is cursief in mijn Bijbel. Ik heb de HSV, hè. En dat komt omdat het er eigenlijk niet staat in de grondtekst. Want in het Hebreeuws, weet je wel, dat is de taal van het Oude Testament. Daar staat maar één woord. En dat is het woord matzos. Ja, matzes. Ja, matzes. Hè? En toen wij nog klein waren. Nee, toen onze kinderen nog klein waren. Toen aten wij met Pasen. Weet je wel, de paasmorgen, paasontbijt. Hè, deden we thuis, weet je wel. Met al die jongens aan tafel. En eitje koken enzovoort. En je kent het misschien wel. Maar dan aten we ook altijd matzes, hè. Ja, nou, niet omdat we nou zo Hebreeuws waren of zo, maar gewoon. En de kinderen vonden dat ontzettend lekker, joh, zo'n matzes, weet je wel. En dan boter erop en hagelslag erop, hè. Ja. En het grootste kind, die vond het nog wel het allerlekkerste. Hè? Ja. Matzes. Maar dat is wat hier staat eigenlijk, matzes. Ja. Goed, daar komt dat woord ook vandaan dus. En dat is ongezuurd, dat wil zeggen dat het zonder zuur deesem is. Hè? Dus het is ongegist brood, zeg maar. En ja, dat zuur deesem, dat is in de Bijbel ook wel een beeld van de zonde. Er mocht absoluut geen zuur deesem in zitten. We moeten even terug naar Exodus 12. Weet je wel, daar zijn we vorige keer ook al geweest in verband met het paascha. En in Exodus 12, daar staat in vers 15. En dan gaat het eerst weer over het paascha in het eerste gedeelte van Exodus 12. Dus de instelling van het paascha eigenlijk. En dan eindigt dat in vers 14. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening in al uw generaties door. En dat gaat dan over dat paascha, dat paaslam, het slachten van het paaslam. En dan gaat dat zo in één moeite door. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Zo. Ja, dus dat was wel een dingetje, hè. Dus de Heere God die hechtte er enorm veel waarde aan dat er absoluut geen zuurdeesem in mocht zitten. He, en dan staat er ook op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de 7e dag. En geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht. Grappig, hè? Vers 17. De meeste van u hebben ook een HSV, denk ik, hè? Nou ja. Maar er staat, neem dan. En dan staat, het feest van, cursief. Ja, dus dan kan je gewoon doorstrepen. Want dat staat er niet in de grondtekst, namelijk. Daarom staat cursief. In onze HSV-vertaling. En dan staat er, de ongezuurde broden. Broden staat ook weer cursief, dat staat er ook niet. Dus er staat eigenlijk gewoon, neem dan de ongezuurden in acht. Dat is wat er staat. Eigenlijk neem dan de matzos in acht. De matzes.
Zo onderhoud.
Ja. Ja, die vertalingen die wijken een beetje af. Hè? Maar dat vind ik wel handig van de HSV. Ik heb ook best wel wat kritiek op de HSV. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik vind het wel handig dat vind ik ook wel sympathiek, weet je wat, dat dingen die niet in de grondtekst staan, die hebben ze dan gewoon cursief gezet. Hè? Ik denk bij mezelf, laat ze dan gewoon weg als ze er niet staan. Hè? En vertaal dat ongezuurde dan gewoon met matzes, dan is er niks aan de hand. Toch? Neem dan de matzes in acht. Dat is toch een goede zin? Ja. Maar zo kun je zien hoe ook hooggeleerde heren niet altijd hoeven uit te blinken in slimheid. En dan staat erbij, want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening al uw generaties door. In de eerste maand moet u matzes eten, zeg ik dan maar even. Vanaf de avond van de 14e dag van de maand tot de avond van de 21e dag van de maand. Zie je dat? Dus dat matzes eten begon dus al op de 14e. Hè? Vandaar dat dat feest gewoon ook Pascha genoemd wordt. Het is gewoon één gebeurtenis, één afspraak, één feest. Eén inzetting. 7 dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden. Want ieder die iets gezuurd zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël worden uitgeroeid. Of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u matzes eten. Oftewel ongezuurde brood. Dus dat zijn een beetje de woorden die in de schrift gewijd zijn aan de matzes. De inzetting van de matzes. En dan staat er in Exodus 13 nog. Vers 3. En dat gaat dan over de heiliging van de eerstgeborenen. Hè? Laat ik maar even vers 1 beginnen. Toen sprak de Heere tot Mozes. Heilig voor mij alle eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort mij toe. Daarna zei Mozes tegen het volk, gedenk deze dag waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis vertrokken bent, want de Heere heeft u met sterke hand van hier uitgeleid. Daarom mag wat gezuurd is niet gegeten worden. En dus je ziet dat ongezuurde, die matzes, hè, dat ongezuurd zijn zonder zuurdeesem, helemaal te maken heeft met het feit dat God Israël uit Egypte heeft verlost. Hè, dus het is eigenlijk het feest, laat ik dat woord ook maar blijven gebruiken, want anders wordt het allemaal zo verwarrend. Dat hoort bij de verlossing. Ik ga ook nog eventjes met u naar Deuteronomium 16, want daar staat ook nog iets bijzonders. Deuteronomium 16. Je zal er moe van worden van alle gebladeren in de Bijbel. Hè? Deuteronomium 16. Daar staat vers 1, neem de maand Abib in acht. Dat is de eerste maand. En Abib, dat is de Hebreeuwse benaming. Later in de geschiedenis is ook de naam Nisan in zwang gekomen. Vandaar dat je die eerste maand, die kun je de maand Abib noemen. Je kunt hem ook de maand Nisan noemen. En er staat, en houd het Pascha voor de Heere uw God, want in de maand Abib, de eerste maand dus, heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Dan moet u voor de Heere uw God het paaslam slachten, klein vee en runderen, op de plaats die de Heere zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. U mag er niets wat gezuurd is bij eten. 7 dagen moet u er ongezuurd brood bij eten. En dan staat er, brood van de ellende. Dat is apart. Want, en waarom wordt het nou ook zo genoemd, brood van de ellende? Want, met haast bent u uit het land Egypte vertrokken. Om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok, al de dagen van uw leven. Dus dat brood van ellende, dat wordt eigenlijk verklaard als te zijn dat ze met haast vertrokken zijn uit Egypte. Want daar in Egypte ondervond het volk op slot alleen maar ellende. Toch? Ja, het ging gebukt onder de slavernij van de Egyptenaren. De heerschappij van de Egyptenaren. En dat is ook wat de Heer zegt. Ik heb het zuchten van mijn volk vernomen enzovoort, weet je wel. En dan wordt het tijd om verlost te worden. En dan zendt hij Mozes. Nou ja, we kennen het hele verhaal. Maar wat die Ezelieten daar in het land Gozen daar allemaal hadden en deden, ja, het was één bak ellende. Hè? Waar ze zich in bevonden. En God heeft gezegd, kom er maar uit. En heeft hen uit Egypte verlost. Hè? En op dat moment heeft God het paaslam ingesteld en de matzos. Dat moest erbij gegeten worden. Die matzos moest dan vervolgens ook 7 dagen lang gegeten worden. En die 7 staat dan voor de volkomenheid, weet je wel. Ja, als je eenmaal verlost bent, dan ben je dat ook voor altijd. Dat is mooi, hè? Ja. Maar die matzes, die eet je dus ook met de gedachtenis van, ooit zat ik in de ellende. Hè? Maar die ellende is niet het einde. Daaruit word je verlost. Hè? En als je dan verlost wordt, dan kom je terecht in het in het welzijn van de Heer. In de rust van de Heer. Dat woord ellende, broeders en zusters, dat komt van een Hebreeuws woord, dat kent u. Denk ik. Dat is namelijk in het Hebreeuws het woord oni. Ja, oni. Ja. En als je dat dan weet, als je dat leest, dan denk je, hé, oni, waar ken ik dat ook weer van? Oh ja, dat ken ik van de geboorte van de zoon van Rachel. Weet je nog? Rachel, hè, op weg naar Bethlehem, Efrata. Rachel, die kreeg onderweg, kreeg ze barensweeën enzovoort, en die overvielen haar. En toen heeft ze een zoon gebaard. En die noemde zij, hè, die vroedvrouw, Ben-Oni. Weet je nog? Ben-Oni. Dat betekent dus zoon van mijn ellende. Ja. Nou ja, het was natuurlijk naar de mens gesproken ook wel ellende, want Rachel die heeft er het leven bij gelaten. Hè? Dus ja, de oude generatie stierf daar af. Hè? En, nou ja, goed, daar kan ik ook weer een heel verhaal over houden. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met Israël. Rachel, de naam Rachel betekent namelijk ooi. En jullie weten in Friesland wat een ooi is. Het is een vrouwelijk schaap. En Israël is het schapenvolk. Dus Rachel is eigenlijk ook een type van het volk van Israël. Dat afsterft, maar voordat het sterft, brengt het eerst nog een zoon voort. He, en die zoon die wordt dan in eerste instantie genoemd de Ben-Oni, de zoon van de ellende. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk te maken als je dat toepast op Christus. Hij is geboren uit Israël naar het vlees. Ja, hij zijn hele leven is ellende geweest. Hè? Ja, zoon van mijn smarten, zo wordt het ook wel genoemd. Hè? Smarten, de Heer heeft smarten geleden. Ja, hij is uiteindelijk gestorven. Maar hij is nadat hij gestorven was, opgestaan. Uit de dood en verhoogd en zit ter rechterhand Gods. Weet je wat het mooie is? Rachel, de vroedvrouw, die noemen hem Ben-Oni, zoon van mijn ellende. Maar dan komt zijn vader, Jacob, en die zegt van nee, noem hem Benjamin. En Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Hè? En dat kan ook nog betekenen een zoon van mijn welzijn, zoon van mijn voorspoed. He, dat zit allemaal in het Hebreeuwse woord, Yamin. He? En nou ja, we zien natuurlijk een geweldig type van Christus, laat eerlijk zijn. He? De zoon van mijn smarten, degene die gekomen is om te lijden en te sterven. En vervolgens de Benjamin, degene die uit de dood is opgestaan en verhoogd is en zit aan de rechterhand van God. En hij, niet voor niks, wordt in de Bijbel ook gezien als het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En waarvan het manna ook een type was en zo. He? Hij is het levende brood. Ja. En wat denkt u? Zou hij gezuurd brood zijn of ongezuurd brood? Nou, de Heer Jezus was regelrechte matzes hoor. Ja, en want als zuurdeesem ook in de Bijbel gezien wordt als een beeld van de zonde, onder andere, hè, dan moet je bedenken dat de Heer Jezus in hem was geen zonde. Want hij is namelijk niet geboren uit de mens, maar hij is geboren uit God, verwekt door de Heilige Geest. Hè? En hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Pascha, want ook ons paaslam is geslacht. En zijn bloed heeft gevloeid. En Johannes die schrijft later, en het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En daarom is het ook belangrijk, dat zegt de Heer ook, je moet van mij eten. En als je van mij eet, als je dit brood eet, zeg maar, ja, dan zul je in eeuwigheid ook geen honger meer hebben. Ben Oni. Nog even iets in dit verband. Johannes 11, daar heb je die wonderlijke geschiedenis van Lazarus, hè? Weet je wel? En weet je nog waar Lazarus woonde met zijn twee zussen, Martha en Maria? Ja, je kent... Betanië. Ja. In het Hebreeuws, Beit Oni. Ja. Want Betanië, dat betekent ook huis van de ellende. Nou, en wat gebeurde er? Nou ja, er was ellende, want Martha en Maria die woonden daar en Lazarus ook. En, nou ja, goed, toen kwam Lazarus, die kwam te overlijden. Tenminste, ja, dat hè. En wordt de Heer Jezus gewaarschuwd enzovoort. Hè? En in plaats dat de Heer Jezus met loeiende sirenes naar Betanië gaat, zegt hij van nou, ik kom eraan. Hè? En hij doet helemaal niets haastig of zo, weet je wel. Nee, de Heer Jezus blijft er alle tijden in de rust. Hè? Want dat is het kenmerk van een gelovige. Dat je altijd gewoon in de rust blijft. Oei. Want de Heer zegt van nee, dit is niet ten dode enzovoort, maar dit is tot verheerlijking van God. Nou ja, we kennen die geschiedenis heel goed, van, tenminste hè, allemaal toch, Lazarus, gestorven. En dan komt de Heer Jezus uiteindelijk daar en dan spreekt hij met Maria en spreekt met Martha en dan gaat het over de opstanding. Hij zal opstaan ten laatste dagen enzovoort. Maar op een gegeven moment dan wordt Lazarus, die is echt dood hè, want het was al de vierde dag. Weet je wel, er hing reeds een lijklucht. Ja, want de rabbijnen namelijk, die hadden gezegd van 3 dagen lang, ja, zweef de geest, zeg maar, als het ware nog om de persoon heen. Ja. Niet dat dat ergens in de Bijbel staat, maar wat kan schelen. Ergens zal dat in de overlevering wel tot stand gekomen zijn, zoiets. En de rabbijnen, die geloofden dat gewoon, die zeiden dat ook gewoon, weet je wel. Zo hadden ze allemaal dingetjes en zo, wat nergens in de Bijbel staat. Maar goed, voor hun was dat allemaal waarheid, weet je wel. En dat is wel mooi dat Lazarus dan die 3 dagen voorbij en dan is de 4e dag, nou dan is die geest echt wel weg, weet je wel, volgens de rabbijnen. Dus hij was echt dood, hè. En dan komt de Heer en die spreekt zijn woord, Lazarus, kom uit. Nou en dan wordt Lazarus ineens wakker. En dan maakt zijn banden los, zegt de Heer dan. Hè? Lazarus is natuurlijk een geweldig type ook. Niet alleen van Christus, maar ook van de mens die in banden, de banden der zonde is, weet je wel. En als de Heer zegt, sta op of kom uit, of weet ik wat ook. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan sta je feitelijk op uit de dood. Ontwaakt gij die slaap en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Mooi hè. En zoals met Lazarus ook. Lazarus is trouwens, even tussen haakjes, zijn naam betekent God helpt. Nou, dat kan wel zeggen. Hè? Als je op de 4e dag opgewekt wordt uit de dood. God helpt. Maar dat is Lazarus. En het mooie is dat Lazarus, dat is de vergriekste vorm van het Hebreeuwse Eleazar. Weet je nog wie Eleazar was? Ja, Eleazar was priester. Dat was namelijk de zoon van Aaron. En toen Aaron stierf op een berg. Toen nam Mozes de kleding van Aaron en die gaf die over aan Eleazar. En die werd priester in zijn plaats. Hè. Waar het even om gaat is dat Eleazar eigenlijk de zoon van de priester is. En ook weer zo'n mooi type eigenlijk van Christus. Die de zoon is en ook de priester. Weliswaar niet naar de orde van Aaron, maar naar andere orde van Melchizedek, weet je nog? Maar toch, hè? Hij was de priester. En zo wordt de dood en de opstanding eigenlijk gepredikt in die wonderbaarlijke geschiedenis daar in het huis van ellende. Betanië. Nou, de wereld waarin wij leven is ook een huis van ellende, hè? Ja, over het algemeen kun je dat toch wel zeggen. Hè, maar de Heer die zal helpen. De grote helper zal oplossingen brengen. Dus Jezus die kwam in Bethanië destijds in aanloop naar het laatste Pascha, wat hij ging vieren daar met zijn discipelen. Hè? En het grappige is ook wel dat als je Lucas 24 leest, dat doe ik nou even niet, hè. Maar als je Lucas 24 leest, dan staat daar, hij vertrok met zijn discipelen uit Jeruzalem naar Bethanië. Ja, en dan denk je, goh, wat een reis. Nee hoor, dat lag gewoon tegen elkaar aan. Bethanië lag gewoon tegen Jeruzalem aan. Bethanië lag namelijk op de Olijfberg daar in de buurt. Want dan zegent hij ook de discipelen enzovoort. En dan vertrekt hij vandaar en dan gaat de Heer Jezus naar de hemel. He, dus in Lucas 24, als je dat zo leest, denk je, hey, hij is vanuit Bethanië, is hij rechtstreeks opgetrokken naar de hemel. Hij is uit de ellende verlost en naar de hemel gegaan. Ik moet u zeggen, met mij is hetzelfde gebeurd. Ik ben verlost uit de ellende van de zonde en vervolgens naar de hemel gegaan. Althans, zo lees ik het in de brief van Efeziërs, dat Paulus daarover schrijft. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus en opgewekt in hem en mede een plaats gegeven in de hemel. Weet je wel, in geestelijke zin. Huisgenoten van God geworden. Nou ja, al die dingen meer. Ligt een beetje buiten onder. Ik wil even naar het zuurdeesem toe. Laat het eigenlijk. Naar die zuurdeesem toe. Laten we even naar Matteüs 16 toe gaan. Matteüs 16. En dat is ook wel mooi om te lezen hoe dat dan ook bij die discipelen allemaal werkte en zo. Daar staat namelijk in Matteüs 16, vers 6. Jezus zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. En ze spraken erover met elkaar en zeiden, dit zegt hij omdat wij geen broden meegenomen hebben. He, ze waren naar de overkant gegaan, hadden geen broden meegenomen. En Jezus, die dit wist, zei tegen hen, waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Zij vonden dat een probleem. Hij heeft het vast over ons dat we die broden vergeten zijn. Maar is dat voor de Heer Jezus een probleem trouwens? Dat er geen brood is? Nee, ja. Nee. Nee. Ziet u het nog niet in en herinnert u zich niet de 5 broden voor de 5000 en hoeveel korven u opgehaald hebt? Kijk, als het brood nodig is, al is het brood nodig, dan zorgt de Heer er wel voor. En ook niet de 7 broden voor de 4000, hoeveel man u opgehaald hebt. Waarom ziet u dat dan niet in, dat ik niet over het brood gesproken heb, letterlijk, hè, in letterlijke zin. De materiële zin, zeg maar, de materie, brood. Toen ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Toen begrepen zij dat hij niet gezegd had dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. Ja, dus hier wordt antwoord gegeven op de vraag, wat betekent dat? Het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Nou, dat betekent hun onderricht. Ja, want hun onderwijs was als het zuurdeesem, weet je wel, dat het hele deeg doorzuurt. Hè? Het onderwijs dat infecteerde hen met allerlei dwaalleren en dwaalgedachten enzovoort. En dat kwam van kwaad tot erger. Later in Lucas 12, daar wordt dat zuurdeesem van de Farizeeën, wordt mee bedoeld hun huichelarij. Zo wordt dat daar genoemd, hun huichelarij. En als we dan even naar 1 Korintiërs 5 toe gaan, 1 Korintiërs 5, daar komt Paulus nog te spreken over dat zuurdeeg. 1 Korintiërs 5. En daar schrijft de apostel, vers 6... 1 Korinthe 5 vers 6. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Zie je? En omdat het paaslam geslacht is voor ons, zegt Paulus, zijn wij ongezuurd. En dat is inderdaad ook zo. Pascha, ongezuurde broden. Laten wij dus feest vieren. Nou zeg, Niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid. Ja, er was nogal wat aan de hand daar in die gemeente in Korinthe. Maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. He, dus het verschil eigenlijk tussen het oude en het nieuwe. En zo benoemt Paulus eigenlijk dat zuurdeeg en het deeg, oude zuurdeeg wegdoen. Slechtheid en boosaardigheid. En leven als een nieuw deeg in oprechtheid en waarheid. Wegdoen van ons paaslam is. In 2 Korinthe 5, ga ik niet opzoeken. Daar zegt Paulus, zo is dan wie in Christus is. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. Nou ja, Petrus die komt er later ook nog even op terecht in verband met de heiliging van het volk. Hè? God had immers gezegd tegen het volk in, waar was het, in Leviticus 11. Wees heilig, want ik ben heilig. En dan komt Petrus later op terug. Ik wil nog even tot slot, ik kan nog net even met u naar de Colossensebrief, Colossensen hoofdstuk 3. En daar wordt niet gesproken over zuurdeeg of iets dergelijks. Maar dat typeert eigenlijk wel precies wat dat eten van een matzos, hè, dat ongezuurdheid, dat nieuwe deeg inhoudt. Dat hoofdstuk begint met, als u nou met Christus opgewekt bent. Colossense 3. Zoek dan de dingen die boven zijn. Dus dat is een oproep aan degene die geloven in de Heer Jezus Christus, met hem gestorven zijn, met hem opgestaan zijn. Ja, met hem opgewekt zijn. Hè. Dat nieuwe leven hebben ontvangen. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk ook de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan komt het, de vertalers hebben het er bij mij al boven gezet, de oude en de nieuwe mens. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld. Dat hoorde echt bij je oude leven, zeg maar, het onverloste leven. Van God uit gezien zijn dat allemaal dingen die horen bij de ellende. Maar nu, vers 8, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. He, in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Paulus zegt eigenlijk, mensen, maak dat nou ook praktisch. Voor jezelf in het leven. He, richt je niet meer op die oude mens, maar richt je op de nieuwe mens. En er staat, en u hebt u met de nieuwe mens bekleed, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En daarbij is niet Griek of Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije. Het gaat dus niet om de uiterlijke kenmerken meer, het gaat hier om de geestelijke realiteit. Maar Christus is alles en in allen. En dan komt de positieve kant, hè? Dus de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming. Kijk, dat hoort bij dat nieuwe leven. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Dat zijn kenmerken van iemand die een gelovige is. En die in de rust van God is terechtgekomen. En die genade van God heeft ontvangen. En dat is ook mooi, want er staat, verdraagt elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. Staat eruit letterlijk. En weet je wat ik nou zo mooi vind, broeders en zusters? Dat woord vergeven wat hier gebruikt wordt, dat is niet het normale woord voor vergeven. Nee. Voor zover ik dat zo mag zeggen. Het normale woord voor vergeven in het Grieks, hè, want dit, we zijn nu in het Nieuwe Testament, dus Grieks, is afiemi. Hoeft u niet te onthouden, maar ik zeg het even. Afiemi. En afiemi, dat zou je eigenlijk kunnen vertalen, of ja, kunnen weergeven als met rust laten. Ja, vergeven. God vergeeft op grond van het gestorte bloed enzovoort. Als ik het bloed zie, laat ik je met rust. Ja. Met rust laten. Dat woord wat hier gebruikt wordt is charizomai. Hoef je ook niet te onthouden. Charizomai. Misschien hoort u daar in de verte het woord charis in. Charis. Hè? En dat woord kennen wij, want dat is namelijk het Grieks voor genade. Elke keer als je het woord genade in het Nieuwe Testament tegenkomt, is dat de vertaling van charis. En charizomai, als je dat moet vertalen, dat betekent letterlijk genade geven of genade betonen. He, dus als ik dat ook gewoon even vertaal dan staat er verdraag elkaar en betoon genade de een de ander. Als die een klacht heeft. Zoals ook Christus u genade betoond heeft, zo ook u. Dus hier laat Paulus eigenlijk zien wat de basis is van de vergeving. Dat is namelijk genade. Waarom heeft God ons onze zonden vergeven? Ja, op grond van genade. Voortkomend uit zijn liefde natuurlijk. Want liefde, God is liefde. De bron van heel Gods handelen is altijd liefde. He, maar het middel waarmee hij, zeg maar, die liefde naar ons toegebracht heeft, is genade. Genade betekent een gunstverlening. God heeft ons zijn gunst betoond. Kijk, we hadden er geen recht op. Nee. God heeft het zo gewild. Zijn liefde heeft hem gedrongen om dat in gang te zetten. En om de verlossing tot stand te brengen in zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus. En net zoals hij omzag naar zijn volk dat in ellende verkeerde. En een leidsman zond, Mozes, om hen uit het land Egypte te verlossen. En in zijn nabijheid te brengen. Zo heeft God ons verlost uit de macht van de zonde. Uit de ellende van de zonde. En heeft zich door de leidsman ten leven, de Heer Jezus Christus, naar zichzelf toegebracht. In zijn armen gesloten. Aan zijn hart gebracht. Zo is het gebeurd in geestelijke zin. En dat allemaal op grond van Gods genade. En de Heere God die doet dat ook met blijdschap. Want genade, charis, dat komt van een werkwoord gara. Dat betekent blij zijn. Ja. Dus God betoont niet genade omdat het zo nodig moet. Nee, God heeft er vreugde in om iemand genade te betonen. Moet je voorstellen. Hè? Een mens die fouten maakt, die zondigt, die dingen doet, die God verboden heeft enzovoort. God heeft er vreugde in om zo'n zondaar genade te betonen. Ja. Nou zegt Paulus, als wij dat nou ook even doen. Hè? En dat doen wij natuurlijk in de praktijk ook. En daarom is in elke kerk en gemeente, dat is altijd, hè, dat gaan de broeders en zusters liefdevol met elkaar om. En de een die verdraagt de ander. En weet je wel, slooft zich uit voor de ander. Ja, toch? Niet altijd, zegt hij. Nou, dan ben je nog heel voorzichtig, denk ik. Hè? Ja, nee, maar goed. Hè? Tuurlijk, alles gaat hier op aarde met lek en gebrek wat ons betreft. Maar daarom zegt Paulus het ook. Mensen, zoals Christus jouw genade betoond heeft. En ik weet allemaal van u niet wat u op uw kerfstok hebt. Hè? Sterker nog, ik wil dat ook niet eens weten. Hè? Ik weet wel wat ik zelf op mijn kerfstok heb. Nou, hè? Nee, niet dat ik nou zo'n... maar ik bedoel, maar er zijn toch genoeg dingen dat ik zeg van jongens. Maar toch wel geweldig dat God mij genade betoond heeft. Hè? Kijk, en als je jezelf daarvan bewust bent, broeders en zusters, voor jezelf. En dat je zegt, door genade ben ik een kind van God. Weet je wel? Nou, besef dan ook dat die andere, die broeder, die zuster, voor hem of haar geldt hetzelfde. God maakt geen onderscheid. Het is niet zo dat ik daar bovenuit sta. Peter Slachter, wow, dat is, weet je wel. Maar al die anderen, nou. Nee, allemaal hetzelfde. En die ander heeft ook genade van Christus ontvangen. Nou, zegt Paulus, doe even zo. Dus betoon mensen genade. Ja, en wanneer is dat vooral belangrijk? Nou, als die mensen iets doen wat jou niet zint. Toch? Ja. Kijk, als ze precies doen wat jij wil enzovoort, maar dan hoef je zelden genade te betonen, want dan gaat het allemaal vanzelf. Maar het is juist als iemand jou iets aandoet, of als iemand iets tegen jou zegt wat verkeerd is, of weet je wel? Ja, zo kan er oneenigheid ontstaan enzovoort. Maar Paulus zegt, nee, betoon elkaar genade. Nou, als die naar me toe komt, dan zal ik eens kijken of ik hem kan vergeven. Nou, dat heeft God toch ook niet gedaan zo, of wel? Nee. Paulus schrijft in Romeinen 5 dat Christus, toen wij nog vijanden waren, al voor ons is gestorven. Dus van tevoren al. Kijk, en dat is genade. He, en dat is een principe dat mag je in je leven gaan toepassen. Als gelovige. He, ik moet je zeggen, daar wordt je leven rijker van. He, en door de kracht van de Heilige Geest die in onze harten is uitgestort, Romeinen hoofdstuk 5, heb je ook het vermogen om dat te doen. He, en soms wil ik zeggen dat dat altijd even makkelijk gaat. He, ik weet ook wel hoe het leven in elkaar zit. Maar het is wel, dat is ook mijn eigen ervaring, een rijkdom als je op een gegeven moment dat gaat inzien ook voor jezelf. He. Als het om mijn persoonlijk leven gaat. Ik heb ook heel wat drek over me heen gehad. Om allerlei redenen enzovoort. Omdat je meent de Heer te dienen en alles, weet je wel. Nou, de honden lusten er geen brood van. Wat er allemaal gebeurt dan, hè. En dan kun je twee dingen doen. Of je kunt je dat helemaal aantrekken en dan ga je helemaal kapot van. Hè? Of je kunt op een gegeven moment ook het bij de Heer brengen. Zeggen, ja, Heer, zo en zo. En dan op een gegeven moment dan komt er een soort ruimte in je hart. En zeg, nou ja, weet je, het zijn ze allemaal vergeven. Ik ga gewoon verder met waar ik mee bezig ben. En dan krijg je vrijheid. Ja, dan krijg je rust. He, en dan gaat de Heer die gaat het zegenen. En zo werkt het. En dat is precies wat Paulus hier zegt. En doe bij dit alles staat er ook de liefde aan. Die de band is van de volmaaktheid. Ja, de liefde, dat is de bron van al die dingen. Hè? En als de liefde, zeg maar, regeert in je leven. Dan komt je leven er heel anders uit te zien als dat de haat regeert. Of het wantrouwen. Of het, weet je wel? Nou, dat is nou dat oude zuurdeeg en dat nieuwe deeg. Hè? Doe dat oude zuurdeeg weg. Hè? Je bent verlost in de Heer Jezus Christus. Nou, leef dan ook als een verloste. Hè? En wees blij met wat God je gegeven heeft. En deel die blijdschap ook met anderen. Tot zover. Ik moet ermee stoppen, want het is de hoogste tijd. Maar ik hoop dat we zo met elkaar toch weer een paar dingen gezien hebben vanavond. En de moraal van dit verhaal ook meenemen. U voor uzelf, ik voor mezelf. En trouwe Vader, ja, we danken u zo hartelijk voor dat geweldige heil dat u ons gebracht hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wat is het geweldig om, ook als we zo met uw woord bezig zijn, Heer, ook met zo'n thema vanuit het Oude Testament, dat we toch altijd weer bij uw liefde, bij uw genade terechtkomen. Heer, en alles spreekt daarvan. En we danken u, ja, voor dat heil in uw Zoon, dat u geopenbaard hebt. De Ben-Oni, de Zoon van smarten. Maar ook de Benjamin, de Zoon van uw rechterhand. En dank u wel, Heren, dat we hem ook mogen verwachten, die boven is in de hemel. Dat hij op enig moment ook weer zich zal openbaren in deze wereld. Heren, dat geeft ons toekomstperspectief. Dat geeft hoop. En we danken u dat we daarover mogen lezen in de Bijbel, telkens weer. En dat u ons onderweg ook wilt leiden door uw woord en uw geest. Heer, en geef dat we er ook voor openstaan en ieder van ons. Heer, en ja, dat we ook inderdaad in de praktijk ook dat oude leven afleggen en dat nieuwe aandoen. Telkens weer. En dank u wel dat u ons daarin ook wilt ondersteunen in uw genade. Heer, zo dank u ook voor elkaar dat we samen mogen optrekken. Heer, naar de toekomst toe. En we bidden u ook voor de komende tijd dat u bij ons bent, dat u met ons meegaat. We danken u dat dat uw belofte is. En zo mogen we het in alle dingen van u verwachten. En boven alles uw grote naam loven en prijzen voor wie u bent en voor wat u doet in uw Zoon. Uw geliefde, onze geliefde, de Heer Jezus Christus. Geprezen zij zijn naam. Amen.